Dames en heren, dit is Radio Perron Oost. Met verhalen uit het oostelijk havengebied van Amsterdam. Reizigers voor Museum Perron Oost kunnen hier overstappen.
Vandaag in de Radio Perron Oost. Losgebroken koeien en olifanten. Stoere jongensverhalen van vroeger en nu. Een gedicht van Annemiek Gerst. En de ontdekking van een verborgen museum aan de Krukiersweg. De hoofdgast van vandaag is
Henk Penseel, geboren en getogen op de Zeeburgerdijk 141. Ook echt daar geboren. Gewoond heb ik in het huisje op 141 met een tuin uitkijkend op het Lozingskanaal. En daarna een x-aantal huizen verder richting het Flevopark op 185. Daar één hoog en daar keek ik weer uit op het Lozingskanaal. En op het abattoir waar we heerlijk de varkens aan haken voorbij zagen komen. En als de wind onze kant op stond, dan konden we het ook heerlijk ruiken. Nou, heerlijk is een ander woord. Er was ook een verschil in het Lozingskanaal en het kanaal wat dichter nog bij de veemarkt lag. Omdat het dichter bij de veemarkt lag in het abattoir, daar werd ook geloosd. Er werd geen water geloosd in water. Dan denk je, nou, er komt een beetje flutterig water uit. Er kwam echt bloed gewoon, echt... Ja, en daar kwam ook onder andere die stank vandaan. Je zag dus gewoon ook dat ze wat geloosd werd vanaf met name het abattoir. Nou, dat was niet direct het meest hygiënische. En als je dan kijkt naar die Lozingskanaal, wij hebben ook heel regelmatig gewoon in het Lozingskanaal gezwommen. En ja, je kwam eens een keer een drolletje, wat dan ook, een schrokje of zo, maar wij doken er heerlijk tussenin. En wat ook nog wel eens, dat werd voor gewaarschuwd, maar dat vonden de echte bravoerjongens, die meestal toch wat ouder waren dan wij, die vonden het geweldig. Je had van die schepen met die duwboten, die gingen voorbij. En die zaten vol met blubber. Die waren helemaal grijsblauwig, lichtblauwig. En er was een rotsje wat er allemaal in zat. Dat hadden ze er al in gedaan. En die bravoerjongens vonden het leuk. Die zwommen heel snel in die boten. Die gingen traag. En daar kon je als zwemmer, als je heel snel zwom, dan kon je daaraan vastklampen. En dan kon je er gewoon op gaan staan. Wat die jongens dan deden, die klommen erop. En die doken dan eventjes zo met de hup, even in die... Een vieze rotzooi
in die blubber.
En dan gingen ze op die zijkant staan. Dan stonden ze zo helemaal. Waren ze helemaal een beetje zwart. Helemaal zwart zo en zo. Weet je. Nou, en dan doken ze gewoon weer het water in. En dan spoelden ze weer helemaal klaar. Maar die zwarte blubber was eigenlijk ook rotzooi, vergif, toestand. Maar ja, iedereen ging daar zwemmen. Dus mensen kwamen ook zwemmen. Want dat was aan het landje. Dan kon je naar beneden. En dan kon je daar vandaan zo het water in lopen. Ik weet nog, als je dan de brug overkwam, linksaf. Ja, we hebben nog de oude brug gehad voordat de nieuwe brug er was. Die oude brug trouwens, was hartstikke leuk. Ik heb als klein jongetje aan de buitenkant op de brug gewoon zo gelopen hebben met mijn handen vast. En dan er langs kijken of ik zo aan de overkant kon komen. Echt als klein jongetje van jaren 5 of zo, weet ik veel. En de buurvrouw boven die zei tegen mijn moeder, Ko, kijk, Henk is daar. En ik was gewoon daar aan het lopen. Niet roepen, want als je omkijkt en hij zwaait, dan donder ik misschien het water in. En toen ze naartoe geholt en hebben we gepakt en patsje.
Waar was die brug?
Dat was de brug tussen de Zeeburgerdijk en de Zeeburgerpad. Ik ben er ook onder geweest. Aan de onderkant had je van die stangen. En dan kon je bij het eerste deel, want het liep het landje wat daar toen was, het liep schuin af. Dan kon je gewoon enteren. Kon je de apenslag nemen. Dan moest je van één hand enteren naar de andere kant. Je kon ook dan glijden, dat je over... pakte en gleed. En dan kon je er van de ene stijl naar de andere stijl gaan. Als je erg veel lef had, dat eerste stukje, dat was een beetje schuin, dan kon je er nog wel afvallen en dan viel je in het water. Maar ja, dan was je misschien tot aan je, iets lang aan je dijbeen of zo in het water of zo, maar dat was niet zo erg. Maar degene die echt dorsten, die namen het tweede deel, meer naar het midden. En dan moest je kunnen zwemmen en dan viel je gewoon middenin. Maar dat waren dan ook wel degenen die het meestal wel goed en stevig en sterk waren.
Joost in Oost. Toevallige ontmoetingen in het oostelijk havengebied.
Op de hoek van de Panamakade en de Van Eesterenlaan is er een jongetje in een blauwe trainingsbroek en een blauw jasje die hier nu al een paar keer met zijn skateboard naar beneden komt. Hoe heet je?
Art.
Wie ben jij?
Ik heet Dimme.
Dimme. Dit skateboard, van wie is dat?
Van hem.
Maar van Art?
Ik heb er ook één, maar die is dan groter en die is van hout.
Oké, en jij gaat er op je knieën ga je erop zitten?
Mm-mm, Je gaat er zo eigenlijk op.
Je gaat er eerst op staan. En dan door de hurken. Ja, dat zul je altijd zien. Als je het voordoet, dan ga je vallen. Dimmer, ga jij nu?
Ja, ik ga nu.
Oké. Dimmer rent naar boven. Het is dus een glooiend stukje asfalt tussen grijze klinkers. Een stuk van ongeveer 150 meter. Dimmer die gaat nu en hij maakt wat rondjes. Eigenlijk net zoals wanneer je van een berg afskiet. En aan het eind gaat hij dan toch nog onderuit.
We rennen er langs. Langs de visfabriek en de strontwei, de slager en roepen paardenmartelaars, klootzakken. En we rennen naar de donkere sloot waar elke dag een man in plast. Om 9 uur, om 1 uur en om 3 uur, zodat vissen verschijnen aan het wateroppervlak. En in het boek, waaruit wij leren boekbinden, leren wij de looprichting door het scheuren van papier. De eenvoudige handeling komt uit de eenvoudige handleiding. We hebben een nacht rust gehad.
Bij de veemarkt, daar kon je links en had je nog 2 huisjes. Daar zaten dan eventueel soort bewaking. Maar dat viel over het algemeen allemaal wel mee. Daar kon je wel gewoon doorheen lopen. En dan had je de dieren die aan de linkerkant uitgezet waren. Dat waren schapen en varkens. En dan stonden meestal in het midden waren de koeien. En dat was een echt markt. Dan moest je helemaal doorlopen. En dan had je ook nog een, dat staat er als het goed is nu nog. Dat was een soort restaurant waar al die veemarktlui kwamen. Met sigaren en echt handjeklap allemaal. En dan kon je dan ook echt meemaken met die lichtbruine jassen dat ze aan hadden en zo. Nou, dat werd geleidelijk aan steeds minder, doordat het dicht ging. Het abattoir is daarna nog heel lang doorgegaan. Maar als jongetje was het fantastisch om dan gewoon die beesten te zien. En wat dan ook gebeurde, dat ze werden, in de veemarkt werden ze bij elkaar gedreven. Dan moesten ze eigenlijk wachten, totdat ze naar de slagplaats gingen. En koeien, kan ik me herinneren, die gingen dan van de veemarkt af. Klein stukje nog op de, ik weet niet, veelaan heette dat. En dan rechtsaf de kuurkjes weg op. En dan moesten ze langs die muur lopen en dan aan de midden van die muur rechts had je een grote ingang en daar werden ze ingedreven. En dat van dat deel, het stuk wat ze moesten lopen, dat ging meestal goed. En een enkele keer ging dat verkeerd. Ja, en dan krijg je, wat moet ik doen? Die ene koe die komt wel, maar als het één koe is die echt heel hard wegloopt en de rest moet ook wel bij elkaar gehouden worden. En dan kwam het wel eens voor dat zo'n koe niet stopte bij de ene brug, ook niet bij de tweede brug, en dat hij gewoon op de Zeeburgerdijk terecht kwam. Nou, dat heb ik een paar keer meegemaakt. En van een van die keren heb ik met een aquaklak een fotootje kunnen maken. En dat heb ik s'avonds heb ik het rolletje naar het Vrije Volk gebracht. In de 50 jaar de grootste krant van Nederland. Ja, inmiddels bestaat hij niet meer. En dan werd de volgende dag afgedrukt.
Er wordt gezaagd hier op een balkon. Goedemorgen.
Joost in Oost.
Ik kom er niet bovenuit. Goedemorgen, meneer.
Hoi.
Wat bent u aan het maken?
Een vitrine.
En wat moet erin komen?
Pijpen aardebeeltjes uit de 17e, 18e eeuw. Ik heb een privémuseum hier binnen.
Dan moet ik naar binnen.
Nou, dat mag. Wij hebben de slaapkamer maar in 2 gedeeld. Dit zijn glaasvitrines, maar ik ben hier een vitrine aan het inbouwen. En dit zijn beeldjes uit de 17e, 18e eeuw. Die worden regelmatig gevonden door archeologen of amateur-archeologen. En ik heb er ook wel eens een aantal gevonden. En het is hetzelfde materiaal als van pijpaarde, waar de pijpaarde pijpjes van gemaakt werden in die tijd.
Pijpaarde, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat?
Pijpaarde, het is een aarde die wordt niet in Nederland gewonnen, maar in Engeland, Frankrijk en Duitsland. En dat is aarde zonder ijzeroxide. Dus dat, als je dat bakt, wordt dat heel mooi wit. In de 17e, 18e, 19e eeuw werden daar pijpen van gemaakt. Ja, op een gegeven moment kwamen de houten pijpen en gingen die stenen pijpen gingen eruit, want die vielen natuurlijk kapot. Die worden dus met duizenden gevonden. Maar er worden ook bijltjes gevonden die van hetzelfde materiaal en die zijn een stuk zeldzamer.
Is dit hobby eigenlijk?
Het is een hobby, ja. Maar ik doe wel onderzoek. Ik heb er ook wel eens wat over gepubliceerd. En
hoe ontstaat deze hobby?
Door ooit eens een pijpenkopje te vinden. En
waar?
Hier in Amsterdam, op het Vune. Bij de molen in Oost, zeg maar. Daar in de stadswal liep daar en daar werd afval achtergestort. Daar heb ik mijn eerste pijpbehaarde beeldje gevonden. En toen raakte ik zo geïnteresseerd dat ik dacht van, ja, nou, hier moet ik meer van weten. En sindsdien, dat is een jaar of 20 geleden.
Onderin liggen al die pijpjes. Die vitrines die hebben 4 lagen, zal ik maar zeggen. En de bovenste, daar staan wat beeldjes. Er zit daar 1 mannetje met een baard en een pet op de vitrine.
Die is minder oud. Die komt rond 1880. En die heeft waarschijnlijk in een autootje gezeten waar je hem dan in kon doen. Dus die past niet echt in mijn verzameling, maar hij...
Omdat hij niet oud genoeg is.
Hij is niet oud genoeg voor mij. Nee, niet voor mijn verzamelgebied. Want je hebt ook nog beeldjes uit 15e, 16e eeuw. Want dat zijn dan allemaal religieuze beeldjes. En deze beeldjes, dat zijn uitbeeldingen van wat er in die tijd... zelfs een bloemenvrouwtje zie je staan. Of een vrouw met een waaier. Een jongetje in een kakstoel. Beestjes, leeuwen, schaapjes. Nou, heb je daar weer een heel groot exemplaar staan. En ik denk...
Welke bedoel je, een groot exemplaar?
Nou, die daar met die vruchten in de handen. Dat moet wel ongeveer 15 centimeter hoog geweest zijn.
Oké. Dit is nu alleen een romp zonder hoofd. Tot net boven de knie afgesneden.
Ja, klopt. Ja, en als je die zeg maar zou reconstrueren, zou hij een centimeter of 15 geweest zijn. En men gaat ervan uit dat dit kinderspeelgoed is geweest. Maar dat is dan wel weer erg groot voor een kind om mee te spelen. Dus ze zullen ook gebruikt zijn om gewoon neer te zetten.
Als decoratie.
Als decoratie, als tegenhanger van het dure Delftse porselein.
Je noemt nu eventjes laten we het even een torso noemen. Hè? Mm-hmm. Een torso met iemand die dan allemaal fruit voor de borst heeft.
Ja.
Daarvan heb je er 5 staan.
Ja.
Weet je dan ook of het door dezelfde persoon is
gemaakt? Nee, het is waarschijnlijk werd het door pijpenmakers als bijverdiensten erbij gemaakt. En die verkochten ze dan in mallen, dus het was wel productie. Okay. Maar die 5 die daar staan, die zijn alle 5 komen ze uit een andere mal. Want ze zijn allemaal net verschillend van elkaar. Dus waarschijnlijk was dat een populair figuurtje. Dus ik ben er nog steeds niet achter wie of wat het voorstelt. Dit is mijn grote zoektocht. Nog steeds weet ik dat niet. Ja.
En hoe heet je?
Mario Kolk.
Mario Kolk, verzamelaar.
En onderzoeker.
De spoorwegemplacement, dat eigenlijk helemaal doorliep, het spoor tot aan het einde van de Krukiersweg. Maar er was een soort perronnetje. En bij het perronnetje daar gingen de rails uit elkaar. En daar werd 1 of 2 keer per jaar werden daar de open wagons gestationeerd. En in die wagons zaten dan de wilde dieren. En dat was fantastisch. Die werden daar neergezet omdat er geen andere plek was om die dieren te vervoeren. Die werden via het spoor werden die van de ene plek naar de andere plek getransporteerd. Die kwamen dan daar aan, werden uitgeladen en gingen dan in een grote optocht gingen ze naar Carré, was dat meestal. En die werden dan vervoerd. Met name de olifanten die mochten dan uit, want het was gewoon een parade om te laten zien het circus is er weer. Ja, wij keken onze ogen uit als je daar achter de tralies die echte leeuwen en tijgers zag in het hooi. En dan kauwend op grote brokken vlees en zo allemaal. Maar het allemaal van redelijk dichtbij.
Hoi. Dat is mijn buurvrouw, die loopt de hond uit te laten.
En wie ben jij?
Ik ben Piet van der Kar, ik woon hier in de buurt.
Binnenkort wordt het Museum Perron Oost geopend en jij als beeldend kunstenaar gaat daar mede de opening verzorgen. Wat ga je doen?
Ik ga daar een parade organiseren die van een school, van een basisschooltje, dus een paar 100 meter verderop in de wijk. Zo gaan we dus in een soort processie, optocht, paradeachtige verplaatsing, gaan we richting het Perron Oost. De leerlingen gaan samen met Jacob Plooy gaan ze muziekinstrumenten maken.
Jacob Plooy is een violist?
Dat is een violist. Die zit op dit moment in Australië.
Om inspiratie op te doen?
Ik denk toch dat hij bij de Aboriginals dan daar inspiratie op doet. Die gaan samen met die leerlingen werken. Dus het gevolg is dat die leerlingen ook onderdeel uitmaken van het werkproces. Ze gaan ook nog maskers maken. En die maskers die dragen ze aan de achterkant van hun hoofd. Zodat hun zicht niet belemmerd wordt. Maar dus zodat vanaf een achterkant gezien lopen er allemaal dieren. En al die maskers gaan dus over dieren. Dus dat is eigenlijk het idee dat we een optocht van mens en dier, prikkelend voor de verbeelding, door de straten gaat lopen. En zelf maar heb ik een hele grote kar gemaakt. Een ouderwetse handkar. Met 4 enorme houten wielen. Alles is van hout. Houten assen zelfs. En daarbovenop staan 3 eenhoorns. En een heel groot rood dier. Dus eigenlijk een jong dier. Een soort veulen. En die gaan wij richting Perron Oost. Met mini-museum. Met een enorm podium. Gaan we daar naartoe brengen. En die heeft als doel om het circus en het museum bekender te maken bij de bevolking.
Er kwamen hier ook dieren voor het circus aan. Die gingen dan naar het circus in Carré. Is dat ook mede inspiratie geweest?
Inderdaad. God, dan heb je het over een geweldig verhaal wat hier begonnen is eigenlijk. Dat is deels de inspiratie van Museum Perron Oost. Dat zijn alle verhalen uit het verleden, de tegenwoordige tijd. Die vormen allemaal de inspiratie om te communiceren en nieuwe verhalen te vertellen. En die anekdote is inderdaad, dat heeft destijds in de krant gestaan, toen kwamen hier de olifanten voor Circus Carré, kwamen hier aan. En toen is er dus eentje ontsnapt en die liep hier dus alleen ergens door de straten.
Dit was de tweede uitzending van Radio Perron Oost. Met dank aan Henk Penseel, Mario Kolk, Annemieke Gerst en Piet van der Kar. Radio Perron Oost werd gemaakt door Nicky van Passel, Joost Wilgenhof en Martin Koldijk.